Hartelijk welkom bij deze korte Bijbelstudie die we willen houden. Dit is een Bijbelstudie in de serie van Christen voor Israël over moeilijke Bijbelteksten. En ik ben gevraagd om met u na te denken over Romeinen 9 vers 6. Waar staat dat niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. En wat moeten we daaronder verstaan? Wat betekent dat? Dat is het onderwerp van deze korte Bijbelstudie. En het is goed, denk ik, als ik vers 6 en vers 7 uit Romeinen 9 aan u voorlees, zodat we ook iets meer van de context begrijpen. Daar schrijft de apostel Paulus: ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël zijn voortgekomen zijn Israël. Niet allen die uit Israël zijn voortgekomen zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dit is de herziene Statenvertaling. Ik zal u ook de NBG-vertaling uit 1951 voorlezen. Daar staat: het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En zij zijn ook niet allen Abrahams... Zij zijn ook niet allen kinderen omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Oké, niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Wat moeten we daaronder verstaan? Het is belangrijk dat we deze verse lezen in de context. En dit staat aan het begin van Romeinen hoofdstuk 9... En we weten dat in Romeinen 9, 10 en 11, de apostel Paulus, dat hij uitgebreid ingaat op hoe zit het nu met Israël, het volk waar hij zelf toe behoorde. En hoe zit het met de gelovigen in Jezus Christus ten aanzien van Israël, de verhouding tussen degenen die in Jezus geloven en het natuurlijke Israël. Dat is eigenlijk waar Romeinen 9, 10 en 11 over gaan. De relatie tussen de kerk en Israël zou je ook kunnen zeggen. En Paulus spreekt dus veel over Israël in deze hoofdstukken. En dan begint hij in hoofdstuk 9 met wat hem veel droefheid geeft. Hij heeft het over een grote bron van droefheid, een voortdurende smart voor zijn hart. En wat is die bron van droefheid? Wat is die smart voor zijn hart? Dat is dat zoveel van zijn eigen volksgenoten niet zijn gaan inzien dat Jezus de Messias is. Hij zelf was ook natuurlijk lang een Jood geweest, ook een fariseer en een leider en een vooraanstaande Jood in het Jodendom en een man die gezien werd door het Sanhedrin. Hij had natuurlijk een enorme geschiedenis en carrière ook gemaakt in zijn eigen, binnen Israël en binnen het Joodse geloof. Hij was zelf lang iemand geweest die niet in Jezus geloofde, maar hij was natuurlijk tot inzicht gekomen. De Heer Jezus heeft zich aan hem geopenbaard en hij is gaan zien en gaan prediken dat Jezus de Messias is. En sindsdien is het voor hem een geweldige bron van droefheid dat zoveel Israëlieten niet zagen dat Jezus de Messias is. En dat is eigenlijk iets wat tot op de dag van vandaag het geval is. Alhoewel vandaag de dag het aantal Joden dat in Jezus gelooft wel toeneemt. Maar dat is waar hij het vooral over heeft. Dat is het grote vraagstuk. Hoe heeft het toch kunnen gebeuren dat zoveel Joden niet zien dat hij de Messias is, terwijl in het leven van Jezus honderden profetieën uit de Tenach, uit de wet en de profeten, het Oude Testament, in vervulling zijn gegaan? Je zou kunnen zeggen, als er één volk was dat voorbereid was op de komst van de Messias, als er één volk was dat had moeten kunnen zien, dat Jezus de Messias is, dan is het natuurlijk wel het volk Israël. Ze hebben altijd de hele tabernakeldienst en de tempeldienst, waarin heel duidelijk naar voren komt vergeving door het bloed van het lam, dat hebben ze altijd voor hun ogen zien plaatsvinden. Zij hebben altijd die profetieën gelezen over de Messias. De psalmen spreken veelvuldig over de Messias die zou komen en veel versen uit de psalmen zijn ook vervuld in het leven van Jezus. Zij lazen ook Jesaja 53, om onze overtredingen werd hij doorboord. Zij lazen ook Micha 5 vers 1, uit Bethlehem zal mij voortkomen, uit Bethlehem zal God voortkomen, de Messias zou in Bethlehem geboren worden en ga zo maar door. Dus weet je, het is natuurlijk heel apart Het is heel apart dat veel Israëlieten niet tot het inzicht zijn gekomen dat Jezus de beloofde Messias is. En in de hoofdstukken daarna, Romeinen 19 en 11, of in deze hoofdstukken dus, gaat Paulus vooral op dit grote vraagstuk in. En om even een helikopterview te geven van wat Paulus dan zegt in antwoord op dit vraagstuk. Hij zegt bijvoorbeeld in Romeinen 9, eventjes heel kort en bondig. Hè? Ten eerste, het heeft te maken met Gods soevereine keuze. Het is de Heere God die verkiest. Het is de Heere God die de ogen opent voor Jezus. En dat heeft te maken met Gods soevereiniteit en Gods leiding daarin. In de tweede plaats heeft hij het in hoofdstuk 9 aan het eind tot en met hoofdstuk 10 vers 21 heeft hij het over de verantwoordelijkheid van de mens. Dus aan de ene kant Gods soevereiniteit, aan de andere kant de verantwoordelijkheid van de mens. En dat velen in Israël niet tot geloof zijn gekomen en niet gelovig zijn geworden ten aanzien van Jezus. Dan heeft hij het over dat er wel degelijk een overblijfsel is van degenen die wel geloven in de Heer Jezus. Dus er is een rest, er is een deel van Israël dat niet verhard is. En ook dat is een antwoord op het vraagstuk. Dan heeft hij het verder in hoofdstuk 11 natuurlijk over dat die verwerping van Israël. De verwerping van Jezus door Israël, niet de verwerping van Israël, maar Israëls verwerping van Jezus, dat nodig was voor een wereld in nood. Je zou je kunnen afvragen of het evangelie ooit de wereld in was gegaan als heel Israël de Messias Jezus had aanvaard. Je zou je kunnen afvragen of Jezus wel de leidende dienstknecht geworden zou zijn. Je zou je kunnen afvragen of hij wel voor onze zonden gestorven zou zijn als Israël Jezus als Messias had aanvaard. Met andere woorden, het heeft zo moeten zijn. Jezus moest verworpen worden door zijn eigen volk. En het laatste wat Paulus zegt is ook duidelijk in Romeinen 11. Het zal niet altijd zo blijven ten aanzien van dat ongeloof van Israël. Maar er gaat een tijd komen dat de verharding over Israël weggenomen zal worden. Dit is even een helikopterview van punten die Paulus aandraagt. Waarbij het hele mysterie en het grote vraagstuk niet geheel is opgelost. Want het blijft moeilijk te accepteren en het blijft een bron van droefheid voor Paulus, ook al ziet hij deze dingen. Maar hij geeft wel bepaalde antwoorden op het vraagstuk van het ongeloven van Israël. En in dat kader moeten we ook hoofdstuk 9 vers 6 moeten we ook zien. En wat hij daar eigenlijk zegt is dat ook dit is dus eigenlijk een antwoord op het vraagstuk. Van kijk, nu waren er dus velen die niet gelovig waren ten aanzien van de Messias. En wat Paulus in deze twee versen zegt, is dat dat niet nieuw is. Dat we eigenlijk altijd te maken hebben gehad in de geschiedenis van Israël met een gelovig Israël binnen het natuurlijke Israël. Dus we hebben aan de ene kant te maken met het etnische Israël, met het lijfelijke nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. We hebben te maken met gewoon de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob, dat volk wat uit Abraham voort zou komen. He, dat er een heel volk uit hem voort zou komen, die belofte die God aan hem heeft gegeven. Nou, dat is gebeurd. En dat volk, dat lijfelijke volk, is er tot op de dag van vandaag. En toen, nadat de Heer Jezus heeft geleefd en is gestorven en is opgestaan en naar de hemel is gevaren, was er slechts een deel van Israël dat in hem is gaan geloven. En dat is natuurlijk waar Paulus dan veel droefheid over heeft. Maar wat Paulus dus zegt in antwoord op dat vraagstuk van waarom zijn ze niet allemaal gaan geloven, zegt hij, nou, het is eigenlijk vaak zo geweest dat niet heel Israël gelovig was. En dan zegt hij, dat betekent dus niet dat het woord van God vervallen is. Sommigen zeggen van, ja, omdat God heeft veel belofte aan Israël gegeven, maar velen in Israël zijn niet gaan geloven in de komst van de Messias, zijn niet gaan geloven in Jezus. Dus dat woord van God voor Israël is vervallen. Omdat zij Jezus hebben afgewezen, omdat velen in Israël Jezus hebben afgewezen, is God teruggekomen op zijn beloften voor Israël. Is God teruggekomen op zijn verbonden met Israël. Dus het woord van God is vervallen, zegt Paulus. Nee, het woord van God is helemaal niet vervallen. Want het feit dat niet allen tot geloof zijn gekomen, dat slechts een deel gelovig is geworden, dat is helemaal niet nieuw. Dat is al veel vaker gebeurd. En ook in het verleden, als een aanzienlijk deel van Israël niet gelovig was, denk maar aan de tijd van Elia, toen er nog maar 7000 over waren die de knieën niet voor Baal hadden gebogen, Ook toen was God nog steeds de God van Israël. Had hij nog steeds zijn verbonden met dat lijfelijke volk gesloten. Had hij nog steeds zijn beloften voor Israël. En het feit dat vele Israëlieten niet gelovig zijn geworden, dat doet dus niks af aan de betrouwbaarheid van het woord van God. Het woord van God is niet vervallen. En dan zegt hij dus dit: niet alle die uit Israël zijn voortgekomen zijn Israël. En dat is goed voor ons als christenen om ook over na te denken. Niet allen die Abrahams nageslacht zijn, zijn kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Met andere woorden, het gaat natuurlijk, voor Israël geldt ook dat het gaat om persoonlijke bekering en geloof. En dat is ook niet iets nieuws. En dat is een belangrijke observatie. Paulus zegt hier, wat hij ook, ik zal straks ook andere teksten uit het Nieuwe Testament voorlezen die deze gedachten onderschrijven. Maar Paulus zegt hier, je bent gerechtvaardigd in Gods ogen. Je bent een waar kind van God geworden door geloof en door bekering. Als je ook in geestelijk opzicht een kind van Abraham bent. Dat is duidelijk. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham is de vader van alle gelovigen. Ook voor Christus was het zo dat je gelovige Israëlieten had en niet gelovige Israëlieten had. Je zou het eigenlijk ook anders kunnen zeggen. Het gaat niet alleen om de besnijdenis van de huid. Het gaat niet alleen om de besnijdenis van het lichaam, maar het gaat om de besnijdenis van het hart. En dat is ook van het begin af aan altijd al zo geweest. Deuteronomium 10, vers 16. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. God verlangt naar meer dan een lichamelijk ritueel. Hij wil een innerlijke verandering van houding en karakter. De besnijdenis van het hart, waardoor je gelovig bent geworden. Je reageert met geloof op het woord van God, zoals Abraham gelovig reageerde op het woord dat hij van God ontving, dat hij een talrijk nageslacht zou hebben. Genesis 15. Deuteronomium 30, vers 6. De Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nakomelingen besnijden, zodat u hem lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Dat is het geloof waar Israël toe wordt opgeroepen. Israël wordt opgeroepen om gelovig te zijn. En de Heere God zal het hart van de Israëlieten besnijden. Jeremia 4, vers 4. Besnijd u voor de Heer. Doe de voorhuid van uw hart weg. Ook dat weer. En Ezechiël spreekt over mensen die onbesneden van hart zijn. Dus dat is duidelijk. Ook in het Nieuwe Testament komt dat naar voren. Bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 2. Daar zegt de apostel Paulus in vers 28 en vers 29. Niet hij is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is immers niet uit mensen, maar uit God. Dus de ware Jood is de Jood wiens hart besneden is. De ware Jood is de Jood in wiens hart iets is veranderd door geloof. Een belangrijke observatie hierbij is dat dit niks zegt over de heidenen. Deze verzen uit Romeinen 2 vers 28 en vers 29 zeggen niet dat iedere gelovige een ware Jood is. Nee, het gaat over wie er binnen Israël de ware Joden zijn. Wij zijn niet geestelijke Joden geworden. Wij zijn niet het geestelijke Israël geworden omdat wij gelovig zijn geworden als heidenen. Maar het gaat ook bij Israël meer dan om de besnijdenis van het lichaam. Het gaat meer dan om geboren worden als Jood. Het gaat natuurlijk ook binnen Israël om dat je gelovig bent, zoals Abraham, de vader, de aartsvader van Israël. Zoals hij ook een gelovig man was. Dat Joden ook en dat Israëlieten volgen in het voetspoor van hun gelovige vader Abraham. En daarom zegt hij in Romeinen 9 vers 6. Niet alle die uit Israël zijn voortgekomen zijn waarachtig Israël, zijn Israël. omdat ze Abrahams nageslacht zijn, ben je nog niet vanzelfsprekend een kind van God. Dus je kunt Abrahams nageslacht zijn, maar alleen door geloof word je een kind van God. Hij zegt trouwens daarvoor in hoofdstuk 9 vers 4, zegt hij, voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Dus dat geldt voor het etnische Israël. In die zin dat natuurlijk Israël is Gods eerstgeboren zoon. Israël is Gods zoon. Dat staat duidelijk ook in de Bijbel. En voor hen geldt dus de aanneming tot kinderen. Ik denk wel dat in zekere zin wij kunnen zeggen dat alle Israëlieten Gods kinderen zijn, omdat ze horen bij het verbondsvolk van God. Maar dat geldt nog steeds dat ook voor het etnische Israël het gaat om dat ze ook gelovig worden en dan werkelijk ook in geestelijk opzicht kinderen van God zijn en met God verzoend zijn en gerechtvaardigd zijn in Gods ogen. Dus het gaat in de hele Bijbel om bekering en geloof. Ook Romeinen 4 vers 11, daar staat, hij ontving het teken van de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid van het geloof. Filippenzen 3 vers 3, dat is het laatste vers wat ik wil voorlezen hierover, en dan wil ik de implicaties van deze observatie wil ik ook noemen. Maar Filippenzen 3 vers 3, daar heeft Paulus het ook over. Het gaat niet om de, daar zegt hij, wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Het is allemaal dezelfde gedachte. Ook Colossenzen 2 vers 11, u bent besneden in hem. In hem bent u besneden met een besnijdenis die niet met handen gebeurt. En het hart wordt gereinigd door het geloof, zo lezen we dat in Handelingen ook. Het hart wordt gereinigd door het geloof. Dit is de betekenis hiervan. Niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. We kunnen dus spreken van een gelovig Israël binnen het natuurlijke Israël. We kunnen spreken van een geestelijk Israël zelfs. Je kunt dat geestelijk Israël noemen binnen het natuurlijke Israël. Niet dat de kerk het geestelijke Israël is, maar binnen Israël kun je spreken van het Israël dat ook de besnijdenis van het hart heeft ondergaan. Nou, wat zijn de implicaties van wat Paulus hier leert voor ons ook als christenen? Nou, eentje heb ik al genoemd. Dat velen binnen Israël niet zijn gaan geloven in Jezus, wil niet zeggen dat Israël niet meer Gods verbondsvolk is. Je kunt niet zeggen, omdat zoveel in Israël Jezus niet hebben aanvaard, hebben zij hun positie als verbondsvolk van God verloren. Waarom kan je dat niet zeggen? Omdat het altijd zo is geweest. Er is niks nieuws onder de zon ten aanzien van wat er binnen Israël gebeurt. We hebben altijd gelovige Israëlieten gehad, lees je Bijbel. En er zijn tijden geweest dat heel veel Israëlieten gelovig waren. Er zijn tijden van geestelijke opwekking geweest binnen Israël. Er zijn tijden van grote bekeringen geweest tot God en het wegdoen van de afgoderij. Maar er zijn ook tijden geweest dat de lijfelijke nazaten van Israël niet gelovig waren, hem niet dienden, hem niet lief hadden. En dus het idee, dus het argument van ongelovige Israëlieten betekent dat God klaar met hen is, dat gaat natuurlijk helemaal niet op, want God is trouw aan zijn verbonden, los van het geloof van Israël. Weet je, ik vind een belangrijke observatie dit. Dat er zijn theologen en dominees, en sommige van hen gaan met mij in discussie over deze materie, en die zeggen, in het Nieuwe Testament gaat het om geloof in Jezus Christus. En alleen die in Jezus Christus geloven zijn waarlijk volk van God. En dat betekent dat dat God geen bijzondere band meer heeft met het natuurlijke Israël. Maar die vlieger gaat niet op. Dat klopt niet, want nogmaals, dat is niks nieuws. Ook ten tijde van voor Christus, ook ten tijde van de aartsvaders en de hele geschiedenis van Israël. Alles wat we in de wet en de profeten lezen over de geschiedenis van Israël toen, vanaf het begin van Israël met de roeping van Abraham, is het zo dat, dat het gaat om geloof. Sommige mensen die denken ook dat voor Christus mensen behouden werden door de wet en gehoorzaamheid aan de wet. En dat na Christus mensen behouden worden uit genade en door geloof. Alsof er tot aan Christus dat Israëlieten gered werden omdat ze gehoorzaam waren, omdat ze de wet betrachten, omdat ze goede werken deden. Maar dat sinds Christus het allemaal anders is geworden, sinds Jezus Christus het allemaal anders is geworden en dat het sindsdien gaat om geloof. En dus dat die oude tijd waarin God op die manier met Israël omging is voorbij. En nu is er een nieuwe tijd, het is alleen maar uit genade door geloof. En dat geldt alleen maar de kerk is dan volk van God. Maar dat is niet juist. Er is nog nooit iemand vanaf Adam, alle mensen die persoonlijk gerechtvaardigd zijn door God. Die persoonlijk met hem verzoend zijn en kinderen van God zijn geworden. Zoals Paulus hier ook spreekt in Romeinen 9, vers 6 over vers 7 over kinderen van God zijn. Dat is altijd alleen maar uit genade door geloof geweest. Altijd alleen maar op basis van het volbrachte werk van Jezus Christus. Altijd alleen maar gereinigd door het bloed van het Lam. En de oproep is altijd van de Heere God uit naar alle mensen geweest. En nog steeds vandaag de dag. Bekeer je en geloof. Bekeer je en geloof. In de openbaring die God heeft gegeven, bekeer je en geloof in de Heer Jezus Christus. Sinds Jezus is gekomen in deze wereld. Dat is de oproep. Dus het is niet zo dat we een enorme knip moeten zetten van voor en na Christus. Dat is ook wat deze tekst ons duidelijk maakt. Want sommige mensen zeggen, ja, nogmaals, hè, van omdat het alleen maar gaat. En omdat je alleen maar door geloof een waar kind van God wordt. Daarom heeft God met Israël afgedaan, sinds Jezus. Dat klopt gewoon niet, want dat was voor Christus was dat ook al het geval. Voor Christus hadden we het natuurlijke Israël, met wie God zijn verbonden heeft gesloten. Waarvan God zegt, jullie zijn mijn eerstgeboren zoon, met jullie ga ik een bijzondere weg. Jullie zijn het volk waardoor ik mij aan deze wereld ga openbaren. Jullie zijn het volk waardoor ik handel en spreek en waardoor ik heerlijkheid laat zien in deze wereld. Maar terwijl God met dat natuurlijke volk een bijzondere weg ging tot aan Christus, hadden we toen ook al te maken met binnen het natuurlijke Israël, de ware gelovigen, de ware kinderen van God. De kinderen die geloofden in de belofte, zoals Isaac het kind van de belofte was, door geloof. En na Christus is het precies hetzelfde. Ook nu is, door bekering en geloof, dat je een waar kind van God wordt, dat geldt voor Jood en voor Heiden. Maar dat wil niet zeggen dat God met het natuurlijke Israël niet meer een bijzondere band heeft. Dat God met het natuurlijke Israël geen speciale weg meer gaat. Dat God niet meer van Israël zegt, door jullie zal ik mij bekendmaken aan de wereld. Door jullie zal ik mijn heerlijkheid gaan laten zien. Door jullie zal ik de hele wereld zegenen. Genesis 12, vers 3, vers 2 en 3. Weet je, al die beloften voor Israël en al die uitverkiezing van Israël als zijnde een bijzonder volk in Gods plan met deze wereld, die blijft onverminderd staan. Ook al zijn niet allen die uit Israël zijn, waarlijk Israël. Het is belangrijk dat we dit zien. Ik sluit af met dit. Weet je, sommigen benaderen mij inderdaad en die zeggen van hoe jij over Israël spreekt, dat klopt niet. En dan zeggen ze de hele tijd van ja, het is alleen maar door geloof dat je gaat horen bij het volk van God. Bij het ware volk van God. Dan zeg ik, ja, maar dat ontken ik helemaal niet. Ik geloof persoonlijk ook niet dat Israëlieten gered zijn omdat ze als Israëlieten geboren zijn. Ik geloof niet dat een Jood gered is of met God verzoend is en gerechtvaardigd is en in dat opzicht kind van God is omdat hij of zij als Israëliet is geboren. Johannes de Doper zegt tegen zijn eigen volksgenoten die zich niet hadden bekeerd en niet geloofden, maar die roemden in hun eigen werken en die roemden in hun afkomst. Johannes de Doper, de Jood, Johannes de Doper zegt tegen zijn mede-Joden, de Israëliet Johannes de Doper zegt tegen zijn mede-Israëlieten, God kan van deze stenen kinderen van Abraham maken. Dus vertrouw niet op je afkomst. Je kunt niet vertrouwen op het vlees. Dat is duidelijk. Dat zegt het Nieuwe Testament heel duidelijk. Je kunt niet vertrouwen op het vlees. Filippenzen 3. Het is alleen maar door geloof. Het is alleen maar in Christus Jezus. Dat wil niet zeggen dat Gods verbonden met Israël verbroken zijn. Zo vaak wordt er de hele tijd daarop gehamerd. En dan zeg ik de hele tijd, maar dat ontken ik ook helemaal niet. Het is hetzelfde als dat bijvoorbeeld iemand zegt van, God is de schepper van hemel en aarde. En dat iemand anders daarop reageert. Stel je voor, ik zeg God is de schepper van hemel en aarde. En iemand anders reageert daarop, nee, dat klopt niet. Want je bent alleen gered door geloof in Jezus Christus. Ik zeg, maar dat ontken ik ook helemaal niet. Dat neemt niet weg dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat zijn twee dingen die helemaal los van elkaar staan. Je kunt niet dat God de schepper is van hemel en aarde, kun je niet ontkennen op basis van het idee dat je alleen maar door geloof en bekering een waar kind van God wordt. Op die manier zeggen mensen, als ik zeg God is de God van Israël. Israël is nog steeds volk van God. Israël is nog steeds uitverkoren volk. God gaat nog steeds een bijzondere weg met Israël. God is nog steeds trouw aan zijn beloften die hij aan Israël heeft gedaan. En zij zijn uitverkoren, zij zijn Israëlieten. Zij zijn in dat opzicht ook kinderen van God. Voor hen geldt de heerlijkheid en alles. Weet je wat hij ook aan het begin van hoofdstuk 9 noemt? Ik zeg, Israël is nog steeds Gods eerstgeboren zoon, Gods uitverkoren volk. En dan zeggen mensen, nee, het is alleen door geloof dat je kind van God bent. Ja, die twee dingen die staan los van elkaar. Dat bestaat allebei. Dat is allebei waar. En ik snap dan niet dat sommige theologen daar geen oog voor hebben. En dat ze heel Israël afschrijven en Gods bijzondere weg met Israël allemaal helemaal afschrijven en wegwissen. Op basis van het idee dat je alleen door geloof en bekering een waar kind van God wordt. Dat is altijd zo geweest. En daarin zien we dat God inderdaad trouw is. Dus deze gedachte, dat niet allen die uit Israël zijn voortgekomen zijn Israël, dat ontkrachtigt niet het woord van God. Dat betekent niet dat God teruggekomen is op zijn belofte aan Israël gedaan, maar dat bevestigt juist het woord van God, omdat de geschiedenis dit altijd al heeft laten zien. Ik hoop dat u meer begrijpt van dit vers. Ik hoop dat u begrijpt dat het heel belangrijk is voor Jood en voor Heiden om zich te bekeren. Dat geldt ook voor ons, dat we ons bekeren, dat we geloven in het woord van God. En de boodschap die ik breng, er zullen vele rabbijnen zijn, afgezien van onze oproep om in Jezus te geloven, maar als het gaat om de oproep tot bekering en geloof, als het gaat om de oproep tot de besnijdenis van het hart en dat er in je geest wat verandert naar God toe, er zullen heel veel rabbijnen zijn in de Joodse orthodoxie die die gedachte alleen maar zullen bevestigen. En daarin zien we dat er ook veel raakvlakken zijn met Joodse gelovigen. Alleen er is bij vele Joden een blinde vlek ten aanzien van de Heer Jezus. Maar dat zij ook zeggen, het is door bekering en geloof dat je gerechtvaardigd wordt en een waar kind van God wordt, dat zullen vele Joodse rabbijnen ook onderschrijven. Goed, hier wil ik het bij laten. Dus zullen we samen afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord, dat uw woord niet is vervallen. Uw woord is eeuwig en krachtig en levend. We danken u dat u niet bent teruggekomen op uw beloften aan Israël gedaan. We danken u dat u niet ontrouw bent geworden aan Israël. We danken u dat u trouw bent ook aan het geloofsvolk. Heer, dat ook wij bij het geloofsvolk mogen horen. Dat ook wij uit genade en door geloof in de Heer Jezus Christus kinderen van u mogen zijn. We danken u dat we daarmee ook verbonden zijn geraakt aan Israël. Dat we ook een band hebben gekregen natuurlijk met Israël. Dat we medeburgers en mede-erfgenamen zijn geworden. We danken u dat u doorgaat met uw plannen met Israël. We bidden u, Heer, dat velen ook zich zullen bekeren en ook zullen geloven. We bidden u dat die tijd, dat de verharding over Israël zal worden weggenomen, dat die spoedig mag komen. We bidden u dat u zo ook tot uw doel zult komen. En daarmee bidden we, kom spoedig, Heer Jezus. Laat uw koninkrijk spoedig komen. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden ook dat het evangelie alle volkeren van de wereld mag bereiken. En uit alle volkeren en uit alle talen, stammen en natieën van de wereld, dat er velen zullen zijn die zullen roemen in het Lam van God, die zullen roemen in Jezus, die onze zonde droeg aan het kruis. Wilt u zo ook geven dat het woord van God, dat het evangelie snelle voortgang mag hebben in deze wereld. Wilt u ons daarvoor gebruiken. En zegen uw volk Israël. En Heere, Ja, laat de tijd van de verlossing spoedig aanbreken. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dank dat u heeft gekeken. Ik wens u God zegen toe en tot een volgende keer.